Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In Madrid woedde de afgelopen weken een felle campagnestrijd die vandaag bij de stembus beslecht wordt. De populaire en omstreden Isabel Ayuso, de leider van de conservatieve partij, hoopt op een absolute meerderheid. Aan de linkerflank doet de partij Podemos er alles aan om dat te voorkomen. Spanje-correspondent Koen Greven ziet in deze campagne een terugkeer naar het verleden van extreme polarisatie.
Het is even voor 5:30. We staan voor de grote poort van Las Ventas, stierenvechtersarena van Madrid. Het is niet even de oudste arena, maar wel een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste stierenvechtersarena ter wereld. Hier komt echt het crème de la crème van het stierenvechten. Is al meer dan een jaar geen gevecht gehouden vanwege de COVID. De muziek zal zo meteen gaan stoppen. En dan gaan de poorten open voor de eerste stier. De eerste Toro Bravo. Die sinds lange tijd weer hier in Las Ventas de strijd tegemoet gaat.
Koen, kun jij vertellen waar jij zondag was?
Ja, bij een bijzonder evenement in Madrid. Namelijk het stierenvechten. Wat een jaar lang heeft stilgelegen vanwege de COVID uiteraard. En er is hier een field lab georganiseerd. Met 6000 mensen. Die weer naar het stierenvechten zijn gegaan afgelopen zondag.
Vandaag is er een speciaal gevecht met 6 verschillende toreadores. Met grote namen als Diego Ventura, El Juli, Eduard Ponce.
En ja, het is ook een beetje of je teruggaat in de tijd. Met muziek, met mensen met mooie kleren. Het chic Madrid. En als je binnenkomt, ja, lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. En je teruggaat naar de vorige eeuw. Dat is ook wat sommige Madrilenen hierin zoeken. Een hang naar het verleden, een hang naar een andere tijd.
Kaartjes lopen uiteen van €5,20 in de zon tot €152,10 in een speciale VIP-box. En dan zit je in de schaduw, maar er heeft zich net een grote wolk voor de zon gedraaid. Dus dat maakt vandaag niet heel erg veel uit. Of je, waar je zit. Het is wel zo dat je in de schaduw wat dichter bij het gevecht zit.
Zoals alles bijna in Spanje is het verdeeld in 2 uitersten. En bij het stierenvechten is dat zon en schaduw. Sol y sombra. De rijken zitten in de schaduw en de armen zitten in de zon. En dat is ja ook typerend voor de tweedeling in Spanje en in Madrid.
Daar valt de stier om. Hij is dood. En het publiek zwaait met witte zakdoekjes als teken. Dat ze vinden dat hij het goed heeft gedaan. En eigenlijk een oor van de stier verdient.
Ja, het is voor een Nederlander, een nuchtere Nederlander, een Calvinist zoals ik ben. Iets wat heel ver van ons afstaat. Dat vind ik ook wel weer aantrekkelijk als correspondent om te zien en om te voelen. Wat zien die Spanjaarden hier nou in? Wat ons zo verafschuwt eigenlijk. Ja, voor hun is het meer dan een gevecht. Voor hun is het een deel van hun identiteit. Ook een deel van hun cultuur. Het is nationaal erfgoed in Spanje. En uiteraard zijn er in Spanje ook tegenstanders die niets met stierenvechters te maken willen hebben en het als dierenmishandeling zien.
En Koen, waarom wilde je nou juist bij dit gevecht zo graag zijn?
Ik ben naar het stierenvechten gegaan, want het is eigenlijk een onderdeel van de verkiezingscampagne. Van de regioverkiezingen die vandaag op het programma staan in Madrid. Een campagne van uitersten, van rechts tegen links. En het stierenvechten staat een beetje symbool voor het conservatieve, oude Spanje. Het rechterblok eigenlijk. Er zaten ook veel rechterpolitici op de tribunes van Las Ventas. Ja, dat geeft een beetje aan de tweedeling die door deze stad loopt. Het is echt arm versus rijk. De segregatie is eigenlijk nergens zo groot als in Madrid. En ja, voor het stierenvechten geldt het ook. Of je omarmt het en het zit in je bloed. Of je haat het en je wil er niks mee te maken hebben. Vandaag gaan de Madrilenen naar de stembus om een nieuwe regio-regering te kiezen. En die zat er nog maar anderhalf jaar. En vanwege een politiek conflict in een andere regio is deze regering in Madrid opgeblazen. En er zijn de nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Ja, normaal gesproken zouden de verkiezingen pas over 2 jaar zijn. Maar in maart van dit jaar trok opeens Isabel Ayuso van de Partido Popular, de rechtse volkspartij, de stekker uit de regering.
Dus deze Isabel Ayuso, de leider van de grootste partij in de regering van Madrid, laat de boel klappen. Waarom doet ze dat?
Ja, in Spanje, wat tot voor kort een land was met een tweepartijenstelsel eigenlijk, is veranderd in een politiek landschap met heel veel verschillende partijen. Hier had de leidende partij van de Partido Popular, de rechtse volkspartij, een pact gesloten met Ciudadanos. Dat is een liberale partij. Alleen dat pact is verbroken. En als wraak heeft toen Madrid besloten, dan gaan we nieuwe verkiezingen uitschrijven en om te kijken of we verder zelf als rechtse partij groter kunnen worden en het zelf kunnen gaan doen.
Dus eigenlijk het bestuur in Madrid viel omdat deze vrouw, deze Isabel Ayuso, dacht, hier kan onze partij beter uitkomen.
Ja, in Spanje zijn ze gewend eigenlijk aan een tweepartijenstelsel. Van oudsher zijn het of de socialisten of de conservatieven die aan de macht zijn. En sinds 2015 is in de regio Madrid ook zaak dat partijen onderling pakten sluiten, omdat ze gewoon geen absolute meerderheid halen. Ayuso wilde wel graag die absolute meerderheid, uiteraard. Maar daar zit ze ver vandaan. Al gaat ze met deze verkiezingen, als de peilingen kloppen, wel echt een slag slaan en wordt ze 2 keer zo groot als in 2019.
Dus deze Isabel Ayuso, die denkt van, nou, deze verkiezingen valt wel wat te halen voor mij. Waar zit hem dat in? Waarom is zij zo populair?
Ze is populair omdat het is een beetje een mysterieuze vrouw. Ze behoort tot een nieuwe generatie politici. Ook in het tijd van het coronatijdperk heeft ze heel erg zichzelf gemanifesteerd als iemand die opkomt voor de economie. Madrid is misschien de enige stad in Europa geweest waar alles sinds mei vorig jaar vrijwel open is gebleven. Dus dan heb je het over winkels, sportscholen, scholen, universiteiten. Maar ook de 18.000 cafeetjes en restaurantjes van de stad.
Dus wacht even, toen wij allemaal met z'n allen in lockdown zaten, toen kon in Madrid eigenlijk bijna alles. En dat kwam ook door het beleid van deze vrouw.
Zeker. Madrid heeft in een hele strenge lockdown gezeten, van maart tot mei vorig jaar. Dat was een landelijke lockdown. Daarna zijn de maatregelen overgegaan naar de regio's. En ja, regio-president Ayuso heeft vanaf het begin voor gekozen om de horeca open te houden, hoe dan ook. En daardoor is de sfeer in Madrid heel anders geweest dan in andere steden van Europa, waar wel alles redelijk dicht is gegaan. En de afgelopen weken kwamen ook veel Fransen bijvoorbeeld met het vliegtuig naar Madrid om in het weekend hier te feesten. Al dan niet op een terrasje of illegale feesten in de stad. Maar het is niet zo dat Ayuso helemaal geen coronabeleid had. Uiteraard zijn er restricties in de stad. En er zijn ook delen en wijken van de stad op slot gegaan. En het zijn de wijken met de meeste besmettingen. En in de praktijk zijn dat dan wel de wijken waar de armere mensen of waar de arbeiders woonden. Waardoor je een gekke tweedeling kreeg in arbeiderswijken die op slot gingen en wijken in het rijkere deel van de stad waar de mensen gewoon konden doen en laten wat ze willen. Dat zorgt ook wel voor een gekke tweedeling onder de Madrilenen zelf. Dus dat heeft ook wel tot protesten op straat geleid. En links Madrid heeft toen wel een paar keer om het aftreden van Ayuso geroepen. Ayuso is ook iemand die meerdere malen in het nieuws is gekomen de afgelopen tijd met wat onhandige uitspraken. Dan gaat ze bijvoorbeeld uitleggen waarom die arme wijken op slot gaan. En dan heeft ze het over migranten die heel dicht op elkaar zitten en bij elkaar wonen, soms met 10 mensen in een flat.
Y sí, efectivamente, se están produciendo entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí.
Ja, voor een deel is dat wel de waarheid. Voor een ander deel stigmatiseer je daarmee op een enorme wijze bepaalde wijken in de stad. En dat zorgt in een stad die zo gepolariseerd is alleen maar voor extra druk en voor extra aversie.
Ja, en jij zegt onhandig, hè? Je zou het ook kunnen zien als heel politieke uitspraken. Met opzet dus.
Er is een dunne grens over onhandig en gemeen. En dat is ook iets waar zij altijd wel een beetje mee speelt ook. Soms gedraagt ze zich als de domme mevrouw die dat echt niet wist. En soms lijkt ze ook iemand die ook echt niet weet hoe het leven aan de andere kant van Madrid eruit ziet. Dat ze echt ook leeft in een soort bubbel van rijken die gewoon niet in die arbeiderswijken komen.
Aan de andere kant heb je natuurlijk het linkerdeel van Madrid, als ik dat zo mag zeggen. Hoe gaan zij dan deze verkiezingsdag in? En wordt zij überhaupt uitgedaagd door links?
Zeker, ze wordt echt uitgedaagd door links. Al is het maar omdat vicepremier Pablo Iglesias heeft besloten zich kandidaat te stellen voor de radicaal linkse partij Podemos. En hij staat symbool voor de Spanjaard aan de linkerkant van het spectrum.
Koen, de vicepremier die is gestopt om zich in deze Madrileense verkiezingsstrijd te werpen.
Ja, Pablo Iglesias zat als vicepremier in de regering van Pedro Sanchez, de nationale regering. En heeft besloten, toen Ayuso verkiezingen uitschreef, links Madrid moet nu opstaan en we moeten voorkomen dat we een echte rechtse regering opnieuw gaan krijgen. Waardoor de polarisatie eigenlijk nog groter is geworden bij deze verkiezingen. En er leuzen zijn als communisme of vrijheid, zegt bijvoorbeeld Ayuso.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo o libertad.
En links Spanje stelt er tegenover fascisme of democratie.
Cientos de miles de personas en este país que saben que lo que se vota el 4 de mayo es entre fascismo y democracia.
Dus dat zijn echt grote woorden die gebruikt worden in een keiharde strijd tussen links en rechts.
Als de nationale vicepremier dus uit het huidige kabinet stapt om zich hier met Madrid te bemoeien. Als je die leuze hoort, hè, van hoe hard die strijd is tussen links en rechts. Nou, het gaat dus echt ergens over. Maar kan jij eens vertellen, waarom is eigenlijk het bestuur van Madrid zo belangrijk?
Ja, Madrid is toch de hoofdstad van Spanje. Er wonen 6 miljoen mensen in de regio van Madrid. En in Spanje is veel macht naar de regio's gegaan. Dus ze mogen zelf beslissen over gezondheidszorg, nu heel belangrijk met COVID. Ze hebben zelf hun eigen onderwijsprogramma's. Ze mogen zelf besluiten nemen soms over veiligheid. Dus het is heel belangrijk of links of rechts in zo'n stad aan de macht is.
En welke thema's spelen er? uiteraard corona, hè? Dat zei je net al.
Ja, deze verkiezingen zijn eigenlijk overschaduwd door twee dingen. De pandemie van corona. En ook door de polarisatie heeft ertoe geleid dat er ook daadwerkelijke bedreigingen zijn geweest onderling. 7 politici hebben bedreigingen thuisgestuurd gekregen of die werden onderschept. En dan hebben we het over kogelbrieven of een mes met bloed eraan.
Ja, nou ja, dat toont inderdaad aan, hè, kogelbrieven en bebloede messen, dat het enorm hoog oploopt daar. De hele stad is verdeeld in kampen, links of rechts. Is er nou een verklaring voor dat het juist in Madrid zo scherp is, die verdeling?
Ja, Spanje is natuurlijk een vrij jonge democratie. Sinds 78, dus dan hebben we het over 43 jaar. En daarvoor was er 40 jaar dictatuur. En Spanje werd gekenmerkt door een strijd tussen communisten en frankisten. Tussen links en rechts, rood en blauw. En heel veel van die mensen die dat hebben meegemaakt, die leven uiteraard nog steeds. En de jongere generatie Spanjaarden lijken ook weer getroffen te worden door deze polarisatie. In plaats van dat er grote partijen op het midden ontstaan.
Dus die strijd tussen links en rechts, hè, die is niet alleen terug, maar die lijkt misschien wel harder dan ooit in Spanje. En kan je eens vertellen, is er nou een reden dat in Madrid juist zo hoog oploopt? Je vertelde net natuurlijk al wel heel mooi over die bubbels van die welvarende Madrilenen en die arme volkswijken. Heeft dat ermee te maken?
Ja, als journalist beweeg je natuurlijk door al die wijken heen. En het is een lappendeken van verschillende dorpjes, van verschillende sferen. En het is ook zo dat in de rijke wijken de stoepen bijna van een ander soort materiaal zijn dan in de arme wijken. De metro heeft airconditioning en in de arme wijken is die veel ouder. Dat soort gekke verschillen zie je in dezelfde stad. Ja, bij al die tegenstellingen past misschien ook wel het gekke dat het wel een hele fijne stad is om te wonen en te verblijven. Veel mensen komen oorspronkelijk niet uit Madrid. 41% komt van buiten. Waardoor er ook een soort gemeenschappelijk iets is van, als je in Madrid woont, ben je Madrileen. De ene links en de andere rechts. Maar dat is wel de verbindende factor. Dat mensen samen in die stad wonen. Alleen de politiek, die speelt ook deze beide bevolkingsgroepen echt tegen elkaar uit. En vandaag bij de stembus, staat iedereen even recht tegenover elkaar. Madrid is eigenlijk zoals de stierenvechtersarena in Las Ventas. Ja, je zit of in de schaduw, of je zit in de zon. En ertussenin, daar zit niks. En dat geeft de ultieme tweedeling van deze stad aan.
Een laatste groet naar het publiek.
Dankjewel, Koen.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Nina van Hattem en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.